Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Liefde gemeente, vooraf maken wij u bekend dat op maandag 3 maart is overleden broeder Cornelis Harteveld in de leeftijd van 96 jaar. De rouwdienst en afsluitend de begrafenis heeft plaats op de begraafplaats Kerkhoflaan 12. Voorafgaand kunt u van 1 tot half 2 condoleren in de koffiekamer van genoemde begraafplaats. De rouwdienst begint om 2 uur. In verband met dit overlijden zingen wij Psalm 103, vers 8 en 9. En hier in de kerk doen we dat zo mogelijk staande.
Thank you.
gemeente, op deze middag willen we met elkaar een gedeelte van onze belijdenis lezen. En wel de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 13. En dan zingen we in antwoord erop uit Psalm 81, daarvan vers 7 en 12. Vervolgens lezen we uit het boek 1 Koningen 17, de versen 1 tot en met 16.
Artikel 13 van de voorzienigheid God en regering aller dingen. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie, hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet. Want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardig handelen. En aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijke verstands, datzelfde willen wij niet curieuselijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden, dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren, hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn geweld. Geweld wil zeggen heerschappij. Alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan zonder de wil van onze Vader. Waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureën, terwijl ze zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Lezen we nu 1 Koningen 17, vers 1 tot en met 16. En Elia, de Tisbiet van de inwoners van Gilead, zeide tot Ahab: zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: ga weg van hier, en wend u naar het oosten, en verberg u aan de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden, dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden, dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen, en deed naar het woord des Heeren. Want hij ging en woonde bij de beek Krit, die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen, dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende: maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Toen maakte hij zich op en ging naar Sarfat. Als hij nu aan de poort der stad kwam, zie, zo was daar een weduwvrouw hout lezende. En hij riep tot haar en zeide: haal mij toch een weinig water in dit vat, dat ik drinken. Toen zij nu heen ging om te halen, zo riep hij tot haar en zeide: haal mij toch ook een beetje broods in uw hand. Maar zij zeide: zo waarachtig als de Heere uw God leeft, indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en een weinig olie in de fles, en zie, ik heb een paar houten gelezen, en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden, dat wij het eten en sterven. En Elia zeide tot haar: vrees niet, ga heen, doe naar uw woord, maar maak mij voor eerst een kleine koek daarvan en breng die mij hieruit. Doch voor u en uw zoon zult gij daarna wat maken. Want zo zegt de Heere, de God Israëls: het meel van de kruik zal niet verteerd worden, en de olie der fles zal niet ontbreken, tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen en deed naar het woord van Elia. Zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd, en de olie van de fles ontbrak niet, naar het woord des Heeren, dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan nu eerst zingen. En we doen dat met Psalm 42, daarvan de versen 3, 4 en 5, 42, 3, 4 en 5, de gebruikelijke, dat weet ik eigenlijk niet goed, ja, het staat hier, hè. U heeft de orde vandaag gevraagd voor de diaconie in de kerk, dat is al afgekondigd. De Heere zegene ook uw gaven, bijzonder op deze middag. deze biddag wil ik u zo vanmiddag als vanavond bepalen bij een bekende profeet. Elia is zijn naam. In het Nieuwe Testament wordt zijn naam ook nog vaak genoemd. Dat weten denk ik de kinderen ook nog wel. En dat bijvoorbeeld Johannes de Doper, dat als hij preekt, dan vragen de mensen, bent u soms Elia? Want Elia was ten hemel gevaren en de mensen geloofden dat Elia weer terug zou keren. En daarom dachten ze, is het Elia die teruggekomen is? En de Heer Jezus die refereert ook aan Elia. Elia, een dienstknecht van de Heer. Wij lezen van hem, gemeente, in het boek 1 Koningen 17. Dan komt hij eigenlijk zo in één keer ter sprake, zo heel onverwacht zou je kunnen zeggen, zonder verdere introductie. In één keer is hij daar. Een dominee zei eens, een oude dominee, het is net als iemand die vanuit de lucht met een parachute naar beneden komt. En daar is hij dan. Later zal hij ook weer zo worden opgenomen. Hè? Met paarden, vurige paarden en wagens naar de hemel. We lezen gemeente daarvan in het bijzonder in 1 Koningen 17. De versen 1 tot en met 7 en 13 tot en met 16. Daarvan willen we deze versen nog eens lezen. En Elia de Tisbiet van de inwoners van Gilead zeide tot Achab, zo waarachtig als de Heere, de God Israëls leeft, voor wiens aangezicht ik sta, indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem zeggende, ga weg van hier en wend u naar het oosten en verberg u aan de Bekrib die voor aan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult en ik heb de raven geboden dat ze u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heeren, want hij ging en woonde bij de Bekrib die voor aan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, en desgelijks brood en vlees des avonds. En hij dronk uit de beek. En het geschiedde ten einde van vele dagen, dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Tot zover het gedeelte dat ik nu nog wilde voorlezen. Gemeente, wij schrijven onder deze tekstwoorden Elia's ervaring in crisistijd. God raakt nooit op. God raakt nooit op. Ik heb hem niet van mezelf, gemeente. Ik heb hem van Augustinus, die een preek over Elia heeft gehouden en die preek deze titel heeft gegeven. God raakt nooit op. En dan staan we stil met de hulp van de Heer bij 4 aandachtspunten. We beginnen bij de eerste beproeving. Dan lezen we van de vers 1. En dan Gods antwoord, onze tweede gedachte. Brood en vlees, water, brood en vlees. De versen 2 tot en met 6. Dan komt er een derde beproeving. Een tweede beproeving, dat is onze derde gedachte. Vers 7. En tenslotte het antwoord van God, onze vierde gedachte. Meel en olie, waarvan lezen we in de versen 13 tot en met 16. Dus de eerste beproeving, vers 1. Dan Gods antwoord, water, brood en vlees. De versen 2 tot en met 6. Onze derde gedachte gaan we naar de tweede beproeving, vers 7. En dan opnieuw het antwoord van de Heere, maar nu meel en olie, de versen 13 tot en met 16. Gemeente, de Heer had een belofte gedaan aan het volk van Israël. Hij had hen beloofd dat als zij in zijn wegen zouden gaan, dan zal hij zegenen. Letterlijk staat er in Gods woord, indien gij in mijn wegen zult gaan, dan zullen alle zegeningen over u komen. Maar indien gij mij zult verlaten en andere goden dienen, dan zal mijn vloek, de vloek van God, u treffen. In uw huwelijk, in uw gezin, in uw baktrog op het veld, in de misdrag van moeders en van het vee. Dus de Heere belofte bij getrouwheid, bij gehoorzaamheid, zijn zegen. Maar bij ontrouw van het volk zou hij met zijn straffen komen. Met zijn kastijdingen, zo het oude woord. Dat is het doel wat de Heere voor ogen heeft. Waarmee hij het volk gaat straffen. Omdat ze namelijk hem weer zullen gaan dienen. Omdat het volk terug zal keren tot de dienst van de Heere. Wel, zo is het gegaan. Het volk van de Heere heeft zich niet gehouden aan de belofte die het had gedaan voor het aangezicht van Mozes en later ook voor het aangezicht van Jozua. En de Heere was de grote getuige ervan dat ze collectief hadden beleden: wij zullen de Heere dienen. Wij zullen gehoorzaam zijn. We zullen niet luisteren naar de andere volkeren die andere goden dienen. Nee, alleen de Heere is God. Dat had men zich voorgenomen. Maar gemeente, we weten dat het volk van Israël niet geluisterd heeft naar de opdracht van de Heere om al die inwoners van Kanaan, om die, ja, dat klinkt heel heftig, maar zo was het wel, om die te doden. Nee, ze lieten er toch velen in leven. En ze gingen ermee om. En er kwamen zelfs huwelijken uit. En vriendschappen. En wat gebeurt er dan? Ja, dan gaan de Israëlieten gaan ook luisteren naar de taal die deze mensen spreken. De taal naar elkaar, maar ook naar hun afgoden. Ze gaan hun gedrag kopiëren. En ze denken dat het ook wel kan dat je de Heere kunt dienen en daarnaast ook de goden van de andere volkeren. Ze zijn ook bang dat als ze die afgoden niet gehoorzaam zijn, dat die goden hen zullen treffen in onvruchtbaarheid en zo. En daarom denken ze, laten we de Heer en die afgoden maar beiden te vriend houden. Maar u weet, dat kan niet. De Heer zegt, ik ben een jaloers God. Alleen mij mag je dienen. En helaas, er was een koning die ging het volk daarin voor. Koning Achab. Zijn vrouw heet Izebel. Zij kwam juist uit het land waar de Baal werd gediend. Uit Tyrus en Sidon. Notabene het land waar straks Achab, waar de profeet Elia naartoe zal vluchten, waar Achab hem niet zoekt, daar komt die Izebel vandaan. En die, dat koningsechtpaar, gaat het volk voor in het doen van de zondige dingen. Maar dat kan zo niet doorgaan. En daarom stuurt de Heere zijn dienstknecht, de profeet Elia. Elia was, ja, een man die de Heere had leren vrezen. Elia's naam betekent, mijn God is Yahweh. Mijn God is de Heere. Dus blijkbaar hebben zijn ouders die verwachting ook gehad, dat Elia wel gehoorzaam zal zijn aan de Heere. In tegenstelling tot zoveel andere mensen. En dan staat de gemeente in de brief van de apostel Jacobus, in het 5e hoofdstuk, over Elia het volgende. Elia was een mens van gelijke beweging als wij. Dus ook een mens die van zichzelf zondaar was en die van genade moest leren leven. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. 3,5 jaar. Met de, Jacobus heeft dus blijkbaar licht van boven gekregen van de Here, waardoor hij ziet dat Elia al lange tijd bezig is geweest met deze vraag. Here, hoe komt u toch aan uw eer? En in welke weg kan het volk weer tot gehoorzaamheid worden gebracht? En Elia wist, daarvoor is nodig dat de Heer het volk laat zien dat Hij alleen God is. Dat Hij alleen de vruchtbaarheid geeft en niet de Baal en niet de Astarte. En niet de andere goden zoals de zon en de maan die ook wel werden aanbeden. Alleen de Heer is God. En dan zegt Jacobus, toen heeft dus Elia de Heer gebeden of het droog mag worden. Zo droog dat er een lange tijd geen spatje regen zal vallen. En ook geen dauw. Dat het dus onvruchtbaar zal worden in het land. Dat betekent dat de mensen honger zullen gaan lijden. En de dieren ook. Daar heeft de profeet om gebeden. Dat is ook vreemd, gemeente. Dat een dienstknecht van de Here daarom biedt. Dat is toch niet aardig? Stelt u toch eens voor, gemeente, dat ik zojuist had gebeden of de Heer veel onvruchtbaarheid wil geven. Dat er geen oogsten zullen plaatsvinden in de komende maanden. Dat het koren niet zal groeien. Dat de aardappelen getroffen worden door een zeldzame ziekte. En dat er veel misdracht zal zijn in de stallen. Dat de koeien geen melk zullen geven. Dat er een grote sterfte onder de vissen zal plaatsvinden. Stel toch dat ik had gebeden of de Heer aardbevingen wil geven. En de regen ons wil onthouden. Dan zou u denk ik mij toch zeker opgewacht hebben na afloop van, wat bent u toch aan het doen? Dit is toch geen bidden houden? Ik verplaats het maar even, hè? Naar nu. Ja, dan zeggen we allemaal dat is raar. Dat klopt niet. Waarom doet Elia dat dan? Wel, gemeente, heel eenvoudig. Elia ziet dat de mensen wel tijdelijk gezegend worden. Tijdelijk te eten en te drinken hebben. En dat het economisch goed gaat, dat er overvloed is. Wij zouden zeggen, grote voorspoed. Maar dat de mensen, als ze zo gaan sterven, voor eeuwig zonder God moeten zijn. Dat ze dan voor eeuwig in de duisternis zullen zijn. De eeuwige duisternis. Dat ze onbekeerd zullen sterven. En dan ziet Elia dat het belangrijker is. Dat ze een poos geen voorspoed hebben. Dat er een tijd sprake zal zijn van honger en dorst. Maar als dat ertoe mag leiden dat ze de Here zullen gaan zoeken. Ja, dan zijn ze er zo goed mee. Dan zullen ze daarna dankbaar zijn dat de Heere een tijd zijn zegeningen heeft ingehouden. Meent u, misschien herkent u ook wel zulke mensen. Ik zat gisteren nog naast iemand die een hele zware operatie moet ondergaan. En eigenlijk was hij daar helemaal niet goed op voorbereid. Hij wist niet dat het zo ernstig met hem gesteld was. En toen zei die man ook, ja, als dat nou mag gebruikt worden om mij tot de kennis van de Heer Jezus te brengen, ja, dan is het goed. Ik ken ook een nog jonge vrouw die ziek werd, kanker kreeg. En als ik ze spreek, dan hebben we het er nog over die moeilijke tijd. Dan zegt ze, het was mijn beste tijd. Ik ben de Heer zo dankbaar dat ik ziek ben geworden, ernstig ziek. Want toen ging ik de Heere echt zoeken. Daarvoor deed ik het altijd allemaal zelf. Maar toen ik ziek werd, toen wist ik moest sterven en ik kan God niet ontmoeten zoals ik nu ben. Ik heb een nieuw hart nodig. Ik heb de vergeving van zonden nodig. Ik heb kennis aan de zaligmaker nodig. En toen ben ik gaan bidden en gaan lezen en gaan luisteren naar het woord van God. En dat heeft Hij gezegend. U kent misschien die psalm wel. Het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Kijk, dat is het doel. En u weet ook dat het zo gegaan is, hè? Met het volk van Israël. Daar hopen we vanavond ook nog wat van te zien. Dat na 3,5 jaar de mensen weer gingen vragen naar de Heere. Maar gemeente, voor de profeet Elia was het ook een beproeving. Want hij bidt of het droog mag worden. En er dus geen regen valt. Hij bidt om tegenspoed. Maar daar zal hij dan zelf ook in delen. Als het slecht gaat met de economie, dan gaat het ook slecht met de portemonnee van Elia. Als de mensen geen brood meer krijgen, dan zal hij ook geen brood meer hebben. Als het water opraakt, zal ook in zijn huis het water opraken. Dus gemeente, hij bidt ook tegen zichzelf in. Maar dat heeft hij ervoor over. En daarom, hij luistert naar de Heer. Hij is gehoorzaam. We lezen in vers 1. En het gebeurde na vele dagen. De Heer heeft lang gewacht. Dat het woord des Heeren geschiedde. Tot Elia. In het derde jaar. Zeggende. Ga heen. Ja, 3 jaar lang. 3,5 jaar lang. En daarvoor had de Heer hem ook gezonden. Daarvoor, dat lezen we in vers 17. Dan zien we dat Elia dat vertelt. Tegen Ahab. Zo waarachtig als de Heer, de God Israëls, leeft. Voor wiens aangezicht ik sta. De Heer heeft hem gezonden. Dat vertelt hij aan Ahab in het paleis. In één keer staat hij dan voor de koning. De koning kent hem niet. Hij maakt zich bekend. Ik ben Elia. Ik sta voor het aangezicht van God. Koning, ik zal u één ding zeggen. Pas als ik de Heer weer zal bidden om regen en om dauw. Dan zal de Heer dat pas gaan geven. En zolang ik dat niet doe, zal de Heer die regen ons onthouden. Gemeente, we gaan naar onze tweede gedachte. Want er is een beproeving voor Elia. Hoe moet het nou? De Heer had niet gezegd, Elia... Ik zal voor jou een uitzondering maken. Als je dat tegen de koning vertelt, Elia, dan hoef jij niet bang te zijn dat jij tekort zal hebben. Nee hoor, ik zal voor jou iets gaan regelen. Nee, dat heeft de Heer niet gezegd. Maar dan gebeurt het toch. We lezen in vers 2 van hoofdstuk 17. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem. Dus de Heere spreekt weer tot Elia. En dan krijgt hij een opdracht. Ga weg van hier. En wend u naar het oosten. En verberg u aan de beek Krit. Die voor u aan de Jordaan is. En dan zegt de Heer. U zult kunnen drinken uit die beek. En dat is een zijarm van de rivier de Jordaan. En ik heb de raven. Die zwarte vogels. Die roofvogels. Die heb ik een opdracht gegeven. Die zullen naar u toe komen en die zullen u eten brengen elke dag. Dus de Heere stuurt hem ergens naartoe, gemeente. En hij belooft hem dat hij zal worden onderhouden elke dag weer. Dat hij water zal ontvangen uit de bek en dat de vogels vlees en brood zullen brengen. Meentje. Ja. Dat moet je toch eerst maar zien dat dat gebeurt of niet. Zo zou u het doen. Als de Heer zegt je gaat naar dat plekje toe. In de wereld. En je kent er niemand. Geen mens. Zou je doen? Weet je, Elia doet het. Ook al is het moeilijk voor hem. Want hij moet naar een heel eenzame plaats. Waar hij niemand zal kunnen spreken. Een plekje in de woestijn. In de wildernis. Maar is gehoorzaam, gemeente. Dat staat voor Elia voorop. Gehoorzaam zijn aan de Heere. U bent mijn opdrachtgever. U bent mijn koning. Ik ben uw dienstknecht. Zo, gemeente, mag Elia leven. Hij wil de Heere gehoorzamen. En de Heer had hem beloofd. U zult niks tekortkomen. U zult niets ontbreken. En gemeente, Elia heeft zoveel verwachting van de Heere. Dat hij daar niet aan twijfelt. Hoe komt het? Hoe komt het nou dat Elia, gemeente, niet twijfelt aan die belofte die de Heere geeft? Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Moet u eens even over nadenken. Hoe komt het dat een kind, ik hoop dat het zo is bij jullie kinderen, dat een kind niet twijfelt aan mama of aan papa? Dat als je het heel moeilijk zult hebben, dat je weet, ja, maar dan komt papa toch, of mama. Als je verdrietig bent, als je wakker schrikt s'nachts door een enge droom en je roept om mama of om papa, of je gaat naar de slaapkamer toe en je zegt, mag ik binnenkomen? Dan vertrouw je erop dat dat mag. Hoe komt dat? Dat je erop vertrouwt. Hoe komt het dat je erop vertrouwt dat als je naar huis gaat uit school, en dat er 's avonds weer eten is? En 's morgens ook. Hoe komt dat toch? Denk er eens over na. Ja, zeg je, ja, dat gebeurt eigenlijk altijd. Ja, zolang ik mag weten dat ik een mama heb of dat ik een papa heb, gebeurt dat. Ja, dat is het. Maar waarom dan? Waarom doen je ouders dat? Ja, eens even nadenken. Ja, omdat ze van me houden. Ja, inderdaad. Dus, omdat jij weet wie je ouders zijn, wie je vader is, wie je moeder is, inmiddels al zo lang, hoe ouder je wordt, hoe lang je dat mag weten, hoe meer vertrouwen je in ze krijgt. En dan weet je, ook als er zich iets voordoet onderweg, stel dat je met een lekke band komt te staan en je kan niet verder en je belt naar huis, dan weet je dat ze met je mee zullen denken, dat ze niet zullen zeggen, je bekijkt het maar, je ziet maar hoe je een keer thuis komt, al kom je midden in de nacht. Nee, zo zullen ze niet reageren, want je vertrouwt ze. Kijk, dat is het, gemeente. De Heere leert al zijn kinderen op hem te vertrouwen. Ze zeggen, ja, maar hij heeft steeds voor mij gezorgd. De Heere heeft mij nooit teleurgesteld. Zal hij het dan vandaag wel doen? Zal hij het dan morgen doen? Dat is het, gemeente, door de ervaring. Dat noemen we nou de bevinding. De ondervinding. Dat noemt de Bijbel bevinding. Dat je ondervindt wie God is. Paulus schrijft erover, over die bevinding. Ook Jacobus spreekt erover. Ik lees daar bijvoorbeeld van in zijn brief. Hij zegt, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofsleidzaamheid werkt. En verderop zegt hij, zalig is de man en de vrouw die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen. Dus beproefd. Dat betekent ook dat het niet altijd vanzelf gaat. Dat je soms wel eens moet wachten. De Heere laat zijn kinderen ook wel even wachten. Zodat ze steeds meer geoefend worden, zeggen, ja, maar ook al moet ik nu wachten, wat de Heere beloofd heeft, hij zal het zeker doen. Denkt u maar aan die Canaanese vrouw, hè, die moest wachten, ik heb daar vorig jaar over gepreekt met bidder, ze kwam voor haar dochter, en ze riep de Heer Jezus aan, o zoon Davids, help mij, mijn dochter is zo ziek. Maar de Heer Jezus die hielp haar niet meteen. Hij deed eerst of hij haar niet hoorde. En toen zei hij, het is niet voor de heidenen. En toen zei hij, het brood is niet voor de hondjes, maar voor de kinderen. Maar die vrouw liep niet weg. Want ze wist, hij heeft nog nooit iemand afgewezen. Ik blijf bij hem, totdat hij mij helpt. En uiteindelijk hielp de Heer Jezus haar. En toen zei hij, o vrouw, groot is uw geloof. Met andere woorden, wat is het goed dat u niet bent weggegaan, maar dat u bij mij bleef. Kijk, gemeente, dat is nou de taal van al Gods kinderen. Op uw woord heb ik gehoopt. Op uw woord heb ik verwachting gekregen. Dat is de taal van de psalmist, hè. We hebben net gezongen, psalm 42. De dichter zat in grote nood, in moeite, wist niet hoe het verder moest. En toch, zegt hij, maar de Heer zal uitkomst geven. Hij zal het doen. Kijk, hij had verwachting van de Heer gekregen. En zo is het nou ook met Elia. Hij weet de Heer, die belooft en doet het. Ja, maar Elia, wacht eens even. Dat van dat water, dat snap ik wel. Dat is een beek, dat is gewoon water. Dat is heel gewoon. Maar dat die raven komen, dat is raar, dat kan niet. Een raaf is een roofvogel, die eet het vlees zelf op. Die gaat het huis niet naar jou toe brengen. Laat ik daar twee dingen over zeggen, gemeente. Ik zei expres, dat water, dat is maar gewoon. Vindt u dat ook? Vindt u water ook maar gewoon? Dat er uit onze kranen helder, fris water stroomt, waar je lekker van kan drinken, waarmee je kan wassen. U moet ze de kost maar eens geven in de wereld. Mensen die geen gezond water hebben. Waar de bronnen vervuild zijn. Waar kinderen ernstig ziek worden van het water. Zullen we jongens en meisjes, als we de kraan openzetten, daaraan denken, Heer, wat een zegen dat wij gezond water hebben. Dat geeft de Heer. Dat is niet meer niet gewoon. En het is echt niet gewoon dat je de koelkast opentrekt en dat er van alles in ligt. En als je de brooddoos openmaakt dat er brood is. En dat wanneer je naar de bakken gaat omdat het brood op is, dat er heus wel nog wat brood te koop is. En als je de supermarkt ingaat, dat je met je wagentje langs alle schappen kunt gaan en dat er echt nog wel wat te koop is. Al zijn er misschien soms wat producten weg. Dat is niet gewoon hoor. Dat is Gods zegen. Weet die gemeente, wat is het gevaarlijk als we zeggen dat heel veel dingen gewoon zijn. En dat we dat ook dan ook helemaal niet meer bijzonder vinden. Augustinus zegt, wij vinden de dingen allemaal zo gewoon en zien het wonder er niet meer in. Hij zegt, we vinden het een wonder als de Heer Jezus water in wijn verandert. Maar dat de Heer nog steeds de wijnstok vruchtbaarheid geeft. Dat de wijnstok druiven geeft als vrucht. En dat van die druiven wijn gemaakt wordt, dat is toch ook een wonder, zegt hij. Net zo goed. En dat als je tarwekorrels in de aarde zaait, dat één zo'n korreltje wel meer dan 100 korreltjes, soms 150 korreltjes oplevert. Waar heel veel brood van kan worden gemaakt. Dat is net zo goed een wonder, zegt hij. En dat van één klein aardappeltje heel veel aardappeltjes komen. Omdat God er vruchtbaarheid aan geeft. Dat is een wonder. Meten, laten we daarom de normale dingen van elke dag niet gewoon vinden. Het is niet gewoon. Elia besefte dat ook goed. Want die bekreet, we zullen het straks zien, die wordt minder. En dat van die vogels. Ja, gemeente, dat is tegen de natuur in. Dat is waar. Maar Elia, gemeente, die gaat niet met zijn verstand aan de slag. Die zegt niet, nou ja, ik moet het eerst kunnen begrijpen en dan zal ik het geloven. Nee. Waarom niet, jongens en meisjes? Waarom zegt Elia niet, wat ik niet kan begrijpen, dat kan niet. Nou, omdat God dingen doet die wij niet kunnen begrijpen. Nee toch, wij kunnen toch ook niet begrijpen dat een kindje in een baarmoeder wordt gevormd. Van twee voor het oog niet zichtbare celletjes wordt een kindje gemaakt. Door God, hij maakt het nog steeds. Dat is een wonder. En dat God van heel weinig veel maakt. Van één aardappeltje heel veel aardappels. Kunnen we toch ook niet begrijpen met ons verstand. Hebt u ooit kunnen begrijpen, gemeente, dat als je een plant in de tuin zet of een boompje, dat die wortels zich verder gaan ontwikkelen? En dat de knopjes aan de takjes komen en die gaan op een gegeven moment uitkomen, dat er bloesem komt en dan komen weer bijtjes op. Of, dat is toch niet te bevatten met je verstand? Nee. Gemeente, dat heeft allemaal God gemaakt. En dat weet Elia ook. Elia weet, hij is de schepper van de raven. Nou, maar de schepper van de raven kan toch ook de raven naar mij toesturen? Met eten? En daarom hij vertrouwt op de Heere. De Heere kan het. Hij is de schepper van alles hier op aarde. En daarom hij kan ook de dingen doen die normaal niet gebeuren. Eigenlijk zie je dat al, ook in het gewone leven, gemeente. Die raven, inderdaad, die komen ons geen eten brengen. Nee, dat was heel bijzonder. Maar vindt u het niet bijzonder dat een vogeltje zorgt voor haar eigen jongen? Dat een vogeltje erop uitgaat als de eitjes zijn uitgekomen? En dat moedervogel, en mogelijk ook vadervogel, dan weet ik niet goed of dat ook zo is, maar in ieder geval bij paddenvogels wel, dan gaan die eten zoeken en dat eten ze niet zelf op, maar dat brengen ze bij die kleine vogeltjes. Dat is toch bizar. Ja, dat doet God. Dus God doet toch een heleboel dingen die wij niet kunnen begrijpen. In dit geval zegt Elia, Heere, u doet het voor mij. Ja, waar die raven het vandaan haalden, want het gebeurt als die daar is. Elke morgen komen ze en elke avond komen ze. Misschien heeft Elia ook wel eens gedacht, zouden ze vanavond nog komen? En de volgende dag? Ja, daar zijn ze weer. Weet je, waarom stuurde de Heer nou eigenlijk niet voor een hele week brood? Dat zou toch handig geweest zijn? Hoefde Elia ook niet in spanning te zitten? Dat had toch ook wel gekund? Ja, natuurlijk had dat gekund. Maar gemeente, de Heer geeft voor elke dag. We moeten elke dag weer afhankelijk van hem zijn. Dat is de les die Elia hier leerde. En die wij ook elke dag moeten leren. Heere, waar staat het ook alweer? Ja, in het volmaakte gebed. Hè? Onze Vader, geef ons heden, vandaag, vanmiddag, 5 maart 2025. Geef ons heden, ons dagelijks brood. En morgen dan. Ja, zegt de Heer, morgen, vraag de morgen maar weer om. En overmorgen. En gemeente, dat geldt niet alleen voor ons eten, maar ook voor de gezondheid, voor de geneesmiddelen. Dat geldt ook voor als je groot verdriet moet meemaken. Ik was vorige week bij een jonge weduwe, plotseling haar man overleden. Ze heeft 3 kleine kindertjes. En ik zeg, nou moet je maar elke dag leven bij de dag. Elke dag geeft de Heere je kracht. En denk maar niet, hoe moet het morgen? En hoe moet het volgende week? Dank de Heere maar als het 's avonds, als het weer ging, heeft hij je weer gedragen. En bid maar of die 's nachts ook weer bij je wil zijn. En de volgende dag bid je weer om nieuwe kracht. Bij u, Heer, is de levensbron. Elke dag weer. Ja, gemeente, dan lees ik opnieuw van een beproeving. Want na ongeveer een half jaar zien we dat het water zakt. Het water raakt meer en meer op en de Heere zegt niks. Zou Elia niet gedacht hebben, hoe moet het nou verder? Ik denk van wel, want Jacobus zegt, hij was een mens van gelijke beweging als wij. Je moet niet denken dat Elia nooit zijn twijfels had. Dat hij nooit ook wel eens bevreesd was. Dat de Heere hem zou gaan vergeten. Ook Elia had er last van. Net als trouwens Mozes. Hè, die sloeg op de rots in plaats van er tegen te spreken. En ja, waarom Elia dan niet? Zijn mensengemeente. Ook Gods kinderen kunnen hun twijfels hebben. Zou de Heere nog van me afweten? Zou de Heere me morgen niet vergeten zijn? Het is een beproeving voor hem dat de Heere niet spreekt. Want de Heere zegt niet, nou over 3 maanden, Elia, dan moet je. Nee, het blijft een hele poos stil. Vers 7. En het geschiedde ten einde van vele dagen dat de beek uitdroogde, want geen regen was in het land geweest. Elke dag een beetje minder. Maar even weten leert, ik heb nu nog maar voor een week. En nu nog maar voor 3 dagen. Nog voor 2 dagen. Nog voor 1 dag. En dan? De Heer zei niets. Ja, toch wel. We gaan zingen, gemeente. Psalm 42, vers 6 en 7. 42, vers 6 en 7. Wij stonden stil bij die heerlijke gedachte. God raakt nooit op. Maar dat ging wel in de weg van de beproeving. Een eerste beproeving. Hoe moest Elia worden onderhouden? Toen gaf God antwoord. Water, brood en vlees. Elke dag weer was er genoeg voor hem. 2 keer per dag kwamen de raven vlees en brood brengen. Vers brood mogen we wel aannemen. En goed vlees. Mogelijk kwam het uit het huis van Agab. Zo denken sommige uitleggers wel. Want wie kon er in die tijd nog vlees en brood betalen? Dat is ook bijzonder, hè, als dat zo is. Uit het huis van Achab. Dat hij zo gevoed werd. Maar het raakt wel weer op. Dat is de tweede beproeving. Het water raakt op. En hoe moet het dan verder? Kijk, gemeente, dan ziet u dat Elia's geloof ook wordt geoefend. Dat hij uit het verleden, maar weten, de Heer zal mij niet vergeten. Hij zal me ook niet begeven en niet verlaten. De Heer zorgt voor mij. Denk op Psalm 23. Mij zal niets ontbreken. Op grond van het verleden, op grond van wie hij geleerd heeft wie God is, heeft hij ook vertrouwen voor het heden en voor de toekomst. Kijk, dat zijn, weet je nog, die geloofsoefeningen, dat je de Here gaat vertrouwen, zoals een kind papa en mama leert vertrouwen, maar bijvoorbeeld ook de juffrouw op school of de meester, die altijd voor je klaarstaat. Die zegt, ja, bij mijn juf kan ik altijd aankloppen, of bij mijn meester, want die wil dat het goed met me gaat. En dat geldt natuurlijk ook voor de mensen in de kerk. En zo mag je ook bij de ambtsdragers aankloppen. Die willen niet anders. Dat kan ik wel namens ze zeggen hoor. Dat weet ik zeker. Ze doen niet liever dan u helpen met uw vragen. En dan mag je ook zeggen, ja, dat is waar. Ik heb dat vaker mogen doen. Nou, zo is de Heere zeker de grote betrouwbare. Maar gemeente, inderdaad, het gaat niet zonder de beproevingen. Zonder dat het op de proef wordt gesteld. Want nu raakt het op. Hoe dan verder? En dan zien we dat de Heere uitkomst geeft. Vers 8. Toen geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende, maak u op, ga heen naar Sarfat, dat bij Sidon is, en woon al daar. Zie, ik heb daar een weduwvrouw geboden, dat zij u onderhouden. Nou, ja, nu geen raven, maar een weduwe. Ja, gemeente, even terug naar die eerste drie gedachten. En dan gaan we naar de vierde, Gods antwoord, wat we hier zien, meel en olie. Stel nou dat Elia niet gehoorzaam was geweest. Elia was niet naar de beek gegaan, maar die had gezegd, ik verschuil me wel ergens in een afgelegen dorpje, bij iemand die ik ken, die heeft een goede schuilplaats, en dan zal de koning mij niet kunnen vinden. Zou de Heere dan ook voor hem gezorgd hebben? Wat denkt u? Ik denk van niet. Ik denk van niet. Want de Heere doet een belofte. Ik zal voor je zorgen, als je je in mij meegesteld, als je gehoorzaam bent. Daarom stuurde hij de raven. Daarom gaf hij hem dat water. En dat geldt nu ook, gemeente, voor de weg naar Sarfat. Want ook daarvan kon Elia zeggen, ja, maar heren, dat ook niet. Ik ga niet naar Sarfat. Dat is notabene het land van de vijand. Daar komt die Izebel vandaan. Haar vader was daar koning. Nee, dat moet ik juist niet zijn. Stel je voor, gemeente, dat iemand in de Tweede Wereldoorlog naar Berlijn moest gaan, waar Hitler zijn hele regering had. Nee, de Heer, daar moet ik toch niet naartoe. Dat is het gevaarlijkste gebied. Ja. En toch, gemeente, Elia gehoorzaamt. Hij gaat. Dat is ook wel mooi eigenlijk, hè. Want als Achab hem ergens niet had verwacht, was het natuurlijk in het land van zijn schoonfamilie. Maar ja, de afgoden werd gediend. Nee, daar werd Elia zeker niet gezocht. Het doet me denken aan wat ik las over een kerk in Rotterdam-Zuid. En dat daar op een achter het orgel Joden verborgen waren. Als mensen ergens de Joden niet hadden verwacht, was het bij het orgel. Of, nog wat sterker, in een kantoor waar de SD zich had gevestigd. Zaten boven op de bovenverdieping onderduikers en Joodse vluchtelingen. Ze kwamen iedere dag, kwamen daar SD'ers, SS'ers en boven het zaten de onderduikers. Ja, die hadden ze dan niet verwacht. Wie durft dat aan? Wel een mooie gedachte, vindt u niet? Dat de Heer hem nou gaat beschermen in het hol van de leeuw, bij de vijand. En hij gaat, ja, maar hoe weet hij nou dat dat de weduwe is? Hoe moet hij dat nou weten? O, gemeente, de Heer heeft zoveel mogelijkheden. De Heer heeft 1000 mogelijkheden om zijn belofte te vervullen. Zit daar maar echt niet over in. Dat doet hij op zijn manier hoor. Dat kan op allerlei manieren, dat weet Elia ook. Het kan zijn dat een vrouw naar hem toe komt en zegt, ik moet weten wie u bent, ik ben een weduwe. Kan ik iets voor u doen? Of op een andere manier? Hij, mag ik het zo zeggen, hij ziet het wel. In vertrouwen. Heer, u zult het doen. Want uw beloften zullen vervuld worden. En dan staat de gemeente dat hij aankomt daar na een lange reis. En dan komt hij bij de poort. En dan ziet hij een weduwe. Dat ziet hij aan haar kleding. Een weduwe wat speciale kleding aan. Heb je nog wel hè, bij zijn klederdracht. Dan weten de kinderen misschien ook wel staposter klederdracht. En bijvoorbeeld klederdracht uit Scheveningen. Misschien zijn er nog wel hier oude mensen die nog die klederdracht hebben gezien. Als iemand in rouw was, dan was daar speciale kleding voor. Kon je gelijk zien. Oh, die zijn in rouw. En dan ging iemand bijna wel in zwart. En er waren nou ja, nog meer dingen. Bepaalde handschoenen droeg men. Bijvoorbeeld, of bepaalde kappen werden gebruikt. Dus dat kon je dan zien. Zo was het ook met deze weduwe. Hij ziet als een weduwe. Die vrouw heeft geen man. En reken maar op dat de Heilige Geest in zijn hart zegt, daar moet je zijn. En dan spreekt hij die vrouw aan en hij zegt, haal voor mij wat water, dat ik wat kan drinken. En dan ziet hij dat die vrouw het doet. Dat is voor hem een teken, dit is de vrouw die de Heer betoont. En dan zegt hij, wilt u ook nog wat eten voor me halen? Heb je nog wat brood? En dan komt die vrouw met heel haar armoede tevoorschijn. Ze zegt, ik heb niks meer. Althans, bijna niets. Zo verachtig als de Heer uw God leeft. Het is een vrouw die de Heere vreest. In het afgodische land. Gemeente, ze weet wie Jehovah is. Kijk, de Heere weet wel waar ze zijn. Later zal de Heere Jezus het zeggen. Daarom werd Elia naar die vrouw gestuurd. Zo verachtig als de Heere uw God leeft. Indien ik een koek heb, dan alleen een handvol meel in de kruik en weinig olie in de fles. En zie, ik heb een paar houten gelezen en ik ga heen en zal het voor mij en voor mijn zoon bereiden dat wij eten en sterven. En wat zegt Elia dan? Niet bang zijn. Doe naar uw woord, doe wat u zegt. Maar maak eerst voor mij een kleine koek, een klein stukje brood. Geef het aan mij. En daarna zult u voor uzelf en voor uw zoon eten maken. Nou, dat is hard. Mensen, zou je dat durven? Als je weet dat het iemands laatste eten is, dus hij geeft het maar aan mij, dan heeft hij niks meer. Dan heeft die vrouw niks meer. Dan gaat ze sterven. En haar zoon ook. Kun je toch niet maken? Oh, jawel hoor, dat kan hij wel maken. Ja, want God zal het maken. God zal het wel maken. Gemeente, hij zegt erbij. Want zo zegt de Heer, de God Israëls, het meel van de kruik zal niet verteerd worden en de olie der fles niet ontbreken. Tot op de dag dat de Heere regen op de aardbodem geven zal. Hij geeft er een belofte bij. De belofte van God. Vrouw, als je het doet, dan zul je iedere dag onderhouden worden. Doe je het niet, dan zul je inderdaad gaan sterven. Maar doe je het wel, dan zul je leven. Ik las ergens toch wel een mooie gedachte. Dat die vrouw nou eigenlijk als weduwe Israël uitbeeldt. Israël moest de Heere dienen. En de Heere wil met het hele hart gediend worden, met alles. En nu gaat de Heere alles vragen aan die vrouw. Want Israël deed het niet. Nou zegt de Heere, nou wil ik alles wat je nog hebt, dat wil ik van je hebben. En dat is dat laatste beetje meel. En die laatste olie. De Heere gaat daar helemaal op vorderen. Hij zegt, ik wil je helemaal. En vertrouw je dan op mij, dat ik alles zal geven? Staat er niet in de Bijbel, gemeente, zoekt eerst het koninkrijk van God en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Dat heeft Elia ondervonden bij de krit, bij de bek. En dat gaat nu ook die vrouw ondervinden met haar zoon. En ze doet het, ze gehoorzaamt op het woord van de Heere. En ze ging heen en deed naar het woord van Elia, van de Heer. Want Elia sprak het woord van God. Zo at hij en haar huis vele dagen. En het meel van de kruik werd niet verteerd. En de olie van de fles ontbrak niet. Naar het woordenzeer dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Meent, wat is nou de les? De les is, wie de Heere gehoorzaamt, zal leven. Die zal erachter komen. Hij zorgt voor mij, van uur tot uur, van dag tot dag. Voor mijn lichaam en voor mijn ziel. Ja, tot in eeuwigheid. Dat is het geheim, gemeente. Dat is het geheim waarvan Psalm 25 spreekt. Het geheim dat de Heere bekend gaat maken. Ik ben met u al de dagen. Wie in mij gelooft, zal niet sterven maar leven. Uw brood zal zeker zijn, uw water gewis. Mij zal niets ontbreken. Meet het, dat doet de Heere dan ook. Nogmaals, voor je lichaam en voor je ziel. Nee, niet dat je gelijk genoeg krijgt voor een heel jaar. Maar voor een dag. Van dag tot dag. Daarom mag vandaag onze bede zijn. Geef ons heden ons dagelijks brood. Amen. Heere, mag dat ook ons vertrouwen zijn. Het geloofsvertrouwen dat u doet wat u toezegt. Wat is die vrouw er goed mee geweest. Maar ook uw knecht Elia. En u verbond ze aan elkaar. Zo mochten ze samen elkaar dienen. U dienen. Elia kwam met uw woord. En die vrouw mocht dienen met haar kruik. En haar pan. En haar huis. En u onderhield ze zo samen. Wat een bijzondere zorg van u. Heere, dat we dan ook naar vandaag, ja, naar deze dienst, vertrouwen zullen hebben dat u de Almachtige bent, maar ook de Barmhartige. U erbarmt zich over ons, over zondaren die moeten belijden. Heere, bij mij is de dood en bij mij is de schuld en bij mij is de onreinheid. En bij mij is zelfs de onwilligheid, maar bij u is alles wat er tegenover staat. Bij u is vergeving, omdat gij gevreesd wordt. Bij u is de onderhouding. Bij u is zelfs overvloed. Wat hebben ze dat ondervonden? Overvloed. Al gaf u elke dag genoeg. Het was toch overvloed. Heeft de Heer Jezus dat later niet gezegd? Mijn schapen zullen overvloed hebben. Ja, dan mochten Elia en die weduwe en haar zoon al in delen. Mogen wij ook uit die overvloed eten en drinken, Heere? Voor het tijdelijke en voor het eeuwige. Want dat gaat samen op. We vragen u dat ook voor vanavond. Want u dan ons opnieuw hier weer samenbrengen. Om Jezus wil. Amen. Meentje, wij willen tenslotte gaan zingen. Psalm 25. Daarvan het zesde vers. Loutere goedheid. Ik zeg het verkeerd. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogst. En eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen. U heeft het gehoord. Een leidsman die ook voor eten en drinken en onderdak enzovoort zal zorgen. Leren hoe hij wandelen moet. gemeente, ga nu heen in vrede. Draag zijn zegen die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.